De ogen van de wereld zijn nu gericht op Libanon. Afgelopen nacht is het Israëlische leger een grondoffensief begonnen in het land. Nadat Hezbollah een jaar lang raketten heeft afgeschoten op Israël, is het leger nu begonnen om deze dreiging uit te schakelen. Wat zijn de doelen van deze oorlog en waarom riskeert Israël nog meer internationale veroordeling en mogelijk een totale oorlog in het Midden-Oosten? In de studio, buitenlandcommentator voor het Nederlands Dagblad, Jan van Bentum. Jan, van harte welkom.
Dank je.
Ja, jij hebt vandaag in het ND een analyse geschreven die ging over Libanon. En daar schreef je onder andere in dat er inmiddels in het Midden-Oosten een totale oorlog aan de gang is.
In wezen wel, ja. Nou, je hebt, en zie je ook in de afgelopen 24 uur, zelfs vandaag, dat Hezbollah nog steeds raketten afschiet op Israël. Er was een breed raketalarm in het noordelijke helft van het land.
Ja.
De Houthis uit Jemen ook, die hebben Tel Aviv onder vuur genomen. Dat is mislukt, want dat is door de Israëlische luchtverdediging uit de lucht geschoten.
Ja.
En je hebt natuurlijk, dat zag je bij de uitschakeling van Nasrallah afgelopen vrijdag. Daar kwam ook een generaal om van de revolutionaire gardes van Iran. Mm. Want Iran voert via Hezbollah oorlog ook tegen Israël.
Ja, dus het is allemaal met elkaar verbonden.
Dat is met elkaar verbonden. En bovendien is Hezbollah nog niet eens de enige strijdgroep waar het in Libanon om gaat. Je hebt daarnaast ook nog Amman. Mm. En je hebt ook nog het Volksbevrijdingsfront voor Palestina, zoals dat dan heet, PFLP. Ja. Daar zijn ook drie leiders van omgekomen in Beirut bij een Israëlische aanval. Dus ja, dit is op een breed pakket.
Ja,
Hamas-leider nog, die in Libanon was, idem.
Ja, het is een breed pakket, zeg je. Het heeft veel impact ook op de hele regio. Daar gaan we het zo meteen nog verder over hebben. Vanochtend spraken wij met Yair Strijker. Hij woont in Israël en ik vroeg hem hoe er in Israël werd gereageerd op het nieuws van dat grondoffensief in Libanon. Yair Strijker, fijn dat je even in onze uitzending wil komen. Hoe wordt er in Israël gereageerd op het nieuws van afgelopen nacht over dat grondoffensief in Libanon wat nu gestart is?
Ja, goedemorgen, Boker Tov. Het is zo dat inderdaad Israël toch wel verbaasd was dat het toch wel snel gebeurde. Aan de andere kant hielden we er allemaal rekening mee en werd het ook geroepen vanuit de oppositie van val nou maar binnen, want dit is het moment. Ze zijn nu wat verzwakt, lijkt het. Dit is het moment om de klus te klaren en in ieder geval een bufferzone te creëren in het zuiden van Libanon. Zodat het nieuwe doel, wat Israël gesteld heeft, dat de burgers uit het zuiden weer terug kunnen keren naar Noord-Israël gerealiseerd zou kunnen worden.
Want dus Hezbollah is eigenlijk al een jaar lang Israël aan het bestoken met raketten. Dat begon op 8 oktober van vorig jaar. Hoe groot is die dreiging van Hezbollah? Kun je dat schetsen?
Nou ja, Hezbollah is de grootste, meest goed georganiseerde terroristische organisatie ter wereld. Zo worden ze omschreven. Ze hebben een enorm arsenaal aan raketten en ook strijders. Ja, we noemen ze maar gewoon terroristen, voor het gemak. En dat is natuurlijk een enorme bedreiging. Het is heel wat anders dan de Hamas-mensen uit Gaza. Er wordt dus ook echt gewaarschuwd als deze derde Libanon-oorlog, die dus eigenlijk op het punt staat uit te breken, zo kan je het wel stellen, dat die lang zou kunnen duren, intens kunnen zijn en ook dat er dus ook slachtoffers gaan vallen.
Ja, wordt de oorlog in Israël en de dreiging, wordt die ook zo ervaren door de inwoners van Israël? Voelen jullie zich bedreigd?
Ja, weet je, wij hebben twee kinderen en allebei zitten ze in de IDF en allebei zitten ze in gevaarlijk gebied. Ik kan daar niet te veel van zeggen, maar eentje zit dus ook in het noorden, op zee. Dus wij, voor ons gevoel is het dus, zijn we er nog wat meer bij betrokken, maar ik weet eigenlijk van onze omgeving, ook via familie van mijn zus uit het zuiden, dat iedereen erbij betrokken is. Iedereen ervaart dit als een soort van tweede onafhankelijkheidsoorlog. We worden aan alle kanten bestookt. Dus we weten ook van, ze willen ons weg hebben hier en ze willen dat er geen Joodse staat meer zal zijn. Dus dan kan je niet anders dan toch wel bezorgd zijn. Ook al zie je Israëli's uitgaan en op het terrasje zitten. Dat is ook iets van, dat heb je ook nodig in deze oorlogstijd. Anders dan na een jaar, wij voelen het ook hoor. Kijk af en toe tegen de muur aan van, wanneer houdt het nou op? Maar het zit vreed van binnen.
Nu is Israël dus in Libanon vannacht begonnen met dat grondoffensief. Verwachten jullie eigenlijk een tegenoffensief van Hezbollah en eventueel ook van Iran?
Nou ja, nog wel een paar minuten geleden voordat wij begonnen te praten was er regelmatig alarm. Zijn de noordelijke steden helemaal in het topje van Israël, zoals Metula. Daar mogen geen burgers meer komen. En er was vannacht steeds alarm. Er werden dus raketten op afgeschoten. Nu ze weten dat daar dus alleen maar soldaten zijn. Hè? Dus ja, we verwachten zeker wat van ze. En Iran, dat is natuurlijk een beetje afwachten. Wat doen ze? Ze weten ook dat als zij ons aanvallen, Israël ook terugslaat. En ze hebben kunnen zien wat Israël doet als ze terugslaan, bijvoorbeeld in Jemen. En misschien zijn ze toch wel wat bezorgd dat dan Israël of een nucleaire faciliteit daar aanvalt, of de oliebronnen aanvalt. En ja, Amerika, die zal ons dan toch ook ondersteunen, want die zegt toch ook, als jullie aangevallen worden door Iran, dan zullen we jullie helpen.
Dus, hoe bereidt Israël haar eigen burgers voor op zo'n mogelijke aanval? Want eigenlijk al maandenlang zitten de burgers in Israël in onzekerheid. Iran heeft gezegd, we gaan aanvallen. Ja. De manier waarop, dat is nog onbekend. Maar hoe bereid je je op zoiets voor als inwoner van Israël?
Nou ja, we krijgen regelmatig dus updates van Harari. Dat is de communicatieman van het leger. En die vertelt dan ook van jongens in het noorden, jullie mogen maar met 10 mensen bijvoorbeeld op straat lopen. En je moet heel dicht bij de mamat zijn, bij de bunker zijn. En schuilkelder de scholen zijn dicht. Dus ik krijg ook op nieuws en via de Sahal, dat is de app van het leger, informatie. Vrij update van ga weg, ga hierheen, ga daarheen. Dus ja, we worden wel of je de televisie steeds geüpdate van wat er aan de hand is. En ja, als er alarm is, moet je natuurlijk meteen wegwezen. Maar dat wordt dus wel goed gecommuniceerd, vind ik.
Ja, en tot slot, heel veel christenen die bidden al een jaar lang, of misschien al jarenlang, voor Israël, voor veiligheid voor de burgers, voor veiligheid in het land. Wat zijn op dit moment, wat jou betreft, belangrijke gebedspunten die mensen kunnen meenemen in hun gebed?
Bid alsjeblieft voor de soldaten die massaal opgeroepen zijn om naar het noorden te gaan. Er zijn jongens die zijn dus uit Gaza meteen naar het noorden gebracht. Die hebben helemaal geen pauze gehad. Die gaan van het ene gevaarzone. En let wel, in Gaza is het nog lang niet voorbij. Dus die gaan van de ene moeilijke plek naar de andere moeilijke plek. Ouders die zeer bezorgd zijn. Heel het volk is eigenlijk toch wel heel erg in stress, bid voor het volk. We gaan nu naar Rosh Hashanah, Yom Teruah op woensdag. Iedereen is bezorgd, gebeurt er dan wat? Wat gebeurt er op 7 oktober volgende week? Bid voor het volk, bid voor de gijzel die natuurlijk nog altijd bijna een jaar vast zitten. Ja, dank ook. Hè. Het is ook heel goed om God te danken voor dat hij onze bevrijder is, dat hij zal bevrijden. We lezen veel Psalm 27, Psalm 6. En ja, lees mee en bid mee voor het volk. En dan bid je ook voor jezelf mee, want we zijn toch verbonden met Israël, als je gelooft in de Messias van Israël.
Dus dat gebed.
En dat zijn dus wel een paar punten.
Ja, Eer Strijker, hartelijk dank voor je toelichting en heel veel sterkte daar in Israël.
Dankjewel, shalom en shavua tov. Dag, dag.
Jan, vannacht, dus de nacht van maandag op dinsdag, is Israël dat grondoffensief begonnen in Libanon. Wat is het doel van het Israëlische leger? Wat willen ze hiermee bereiken?
Nou, als je Israël mag geloven, en het IDF met name, het Israëlische leger, dan willen ze de basis van Hezbollah in de dorpen langs de grens, dus net ten noorden van Israël, die willen ze uitschakelen, die willen ze vernietigen. Mm-hmm. Zodat van daaruit Hezbollah geen aanvallen op Israël meer kan uitvoeren. Ja. Dat is doel 1. Maar als je de verklaringen van het IDF richting de bevolking in Libanon, daar in het zuiden leest, dan heb je een Arabisch sprekende woordvoerder van het IDF, Avigai Adrei heet hij, die heeft vanmorgen ook een bericht gestuurd van ga weg, trek naar het noorden, ten noorden van de Awali-rivier. En die ligt op zo'n 60 kilometer van de Israëlische grens.
Oké, dat is behoorlijk eind Libanon.
Dat is behoorlijk eind verder. En dat is ook verder dan de Litani-rivier, waar eerder sprake van was. Die ligt op zo'n 30 tot 40 kilometer afstand. Dus kennelijk wel zijn er ook wel gedachten om een vrij brede buffer in te stellen.
Ja. Nu heeft de woordvoerder van het leger, Daniel Hagari, die heeft vanochtend verteld dat deze operatie, dus dat grondoffensief, dat dat nodig is om de dreiging van Hezbollah tegen te gaan. Om, zo zei hij, om een tweede aanslag zoals die van Hamas een jaar geleden, om die te voorkomen. Dus Hezbollah was bezig met de ontwikkeling van het plan à la 7 oktober 2023. Dat plan dat heette Conquer the Galilee, dus overwin Galilea. Kun jij schetsen hoe dat plan van Hezbollah eruit zag?
Nou, eigenlijk is dat iets wat ze al jaren mee bezig zijn. Hè? Bijvoorbeeld 2006, die vorige grote Libanon-oorlog tussen Israël en Hezbollah, was ook na de kidnapping door Hezbollah van Israëlische militairen. Dat hebben ze vaker geprobeerd. Ja. Hè? Dus, en ze hebben ook een heel tunnelnetwerk gebouwd met het doel om van daaruit het noorden van Israël binnen te dringen.
Net zoals mensen, in Gaza heb
net
je
als in Gaza.
In Libanon ook tunnels.
Ja. En ook, ook voor hun raketbasis. Ze hebben in augustus een video naar buiten gebracht, Hezbollah, waarop te zien is hoe ze dus enorme tunnels in die heuvels van Libanon hebben, met deuren die dan openen waarachter raketlanceerinstallaties staan. En die tunnels zijn zo groot dat er een complete vrachtauto met raket erop doorheen kan rijden. Dus dat zijn vijf forse installaties.
Maar daarnaast, naast die tunnels en die raketdreiging, was er ook en had Israël ook indicaties dat er mogelijk een invasie zou komen van Israël.
Echt grondtroepen van Hezbollah die dan naar het Israëlische dorp in het noorden zou gaan om daar mensen te gijzelen. Allah, wat je dus ook ziet in, bij Hamas in Gaza, kun je daar bij wijze van spreken je eigen posities mee beveiligen door hen als menselijk schild te gebruiken. Het is, er wordt gezegd dat Israël een mogelijkheid had om bijvoorbeeld de Hamas-leider Sinwar vrij recent uit te schakelen. Maar dat ze er toch van hebben afgezien omdat hij zich ook omringt met gijzelaars.
Ja, ja.
Dus die zijn erg waardevol, militair gezien.
Dus daarom wil Israël dat ook kosten wat kost voorkomen.
Die wil het absoluut voorkomen. Zowel om je burgers te beschermen, maar als zij zoveel gijzelaars zouden hebben, is dat ook een mogelijkheid om een strijd veel langer voor te zetten.
Ja, die militaire operatie die nu aan de gang is in Zuid-Libanon, dus aan de noordgrens van Israël, is dat vergelijkbaar met wat we de afgelopen jaar in Gaza hebben zien gebeuren?
Nee, niet helemaal. Ten eerste omdat Israël geen enkel plan heeft om het zuiden van Libanon in te nemen. Er zijn best wel mensen in die serieuze regering en ook partijen in de coalitie die zeggen Gaza, daar moeten we weer settlements, Joodse Israëlische dorpen vestigen, daar moeten we weer zijn.
Ja.
Dat wordt van Libanon niet gezegd.
Nee.
Dat gaat echt om militair doel uitschakelen van een dreiging. En het gaat ook om op die manier zeg maar de hefboom van Iran tegen Israël daar ook te verminderen.
Ja, je noemt het doel. Hè? Het doel is uitschakelen van Hezbollah.
Militair.
Militair, dat is gelijk ook mijn vraag. Is dat realistisch? Want als we naar Gaza kijken, dan zien we dat Hamas er nog steeds is. In Hezbollah is misschien nog wel veel sterker dan dat Hamas.
Hezbollah is veel sterker. Hezbollah is de sterkste niet-statelijke strijdkracht ter wereld. Het heeft een militaire macht die groter is dan de nodige NAVO-landen, zeg maar. Met een raketarsenaal, nou ja, daar komt Nederland nog bij lange na niet aan.
Nee.
150.000 tot misschien zelfs 200.000 raketten. Er zijn er nu vele duizenden van vernietigd inmiddels door Israël. Er zijn er ook zo'n 9.000 door Hezbollah al afgeschoten, tussen de 8.000 en 9.000. Nou, dat varieert van kleine Katusha-raketten tot grote Iraanse Zelzal-raketten met een bereik van ruim 200 kilo. En zo'n 400-500 kilogram warhead, oorlogskop erop. Nou, die kan enorm
dus dat kan eigenlijk heel Israël ongeveer bereiken?
Dat kan. Dat heeft Nasrallah ook heel trots verklaard. Dat ieder doel in Israël nu binnen het bereik van Hezbollah was. Dat heeft hij een paar jaar geleden gezegd.
Nu afgelopen zaterdag werd bekend dat de leider die je net noemt van Hezbollah, Hassan Nasrallah, dat hij afgelopen vrijdag is omgekomen bij dat bombardement op het Hezbollah hoofdkwartier in Beirut. En je noemde ook net, er zijn ook andere mensen bij omgekomen, ook van gelieerde terroristische organisaties. Maar Hezbollah heeft toen een flinke klap gekregen in hun leidersnetwerk, om het zo te zeggen. Zou je zeggen dat Hezbollah de capaciteit heeft om die commandoketen weer opnieuw op te gaan bouwen?
Ja, als ze het Hamas-model hadden gevolgd, was dat makkelijk geweest. Want Hamas had achter iedere commandant wel een reserve staan. Mm-hmm. Die zijn al veel langer gewend aan Israëlische operaties achter elkaar. Nasrallah is zo'n charismatische, was zo'n charismatische figuur binnen Hezbollah, dat die plek niet makkelijk op te volgen is. Nee. Die Qassem, die dus een toespraak heeft gehouden nadat Nasrallah is gedood. Ja, die haalt het niet qua uitstraling en charisma bij Nasrallah.
En wat betekent dat dan voor de daadkracht van Hezbollah? Is die nu een stuk
de overtuigingskracht van Hezbollah is hier wel door verminderd. Mm. Nasrallah was bij de oprichting van Hezbollah al in 1982-83. Hij is er vanaf het begin bij geweest. Hij is dé leider vanaf 1992, dus meer dan 32 jaar. Dat vervang je niet zomaar.
Nee. En wat voor impact heeft dat dan op de lagere regionen van Hezbollah?
Dat weten we niet. Die zijn vooral druk bezig met overleven op dit moment.
Ja.
Wat nog wel duidelijk is, is dat ze in staat zijn om nog steeds raketaanvallen uit te voeren. Want Hezbollah heeft ook wel een verdeelde structuur. Hè? Dat je dus strijdelementen hebt van je raketforces.
Ja.
Die dan los van het commando in Beirut nog kunnen opereren.
En dat is wat we nu dan
Dat zie je nu gebeuren. Die piepers zijn uitgeschakeld, de portofoons zijn opgeblazen. Dus de manieren van communicatie binnen Hezbollah zijn al veel lastiger geworden. Ja. Maar ze weten welke doelen zij moeten raken. Ja. Dat is allemaal al zo lang al voorbereid. Mm.
Je noemde net, hè, van die 150.000 raketten die Hezbollah in haar arsenaal heeft. Nu waarschijnlijk iets minder, maar alsnog heel erg veel. Nu heeft het Israëlische leger dit grondoffensief benoemd als een beperkte operatie. Tegelijk weet je dus dat Hezbollah zo'n enorm wapenarsenaal heeft en heel veel mensen achter zich heeft. Hoe realistisch is het dat deze beperkte operatie van het leger van Israël, dat die ook echt beperkt blijft?
Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het ook het uitspreken van een hoop is dat Hezbollah gaat inbinden. Want als Hezbollah volle kracht gaat terugvechten en al zijn arsenaal in de strijd gooit, dan wordt het een grote oorlog.
Mm-hmm.
Zeker als dan Iran ook nog wel mee zou gaan doen, wat het tot nu toe nog steeds niet gedaan heeft. Mm-hmm. Ik heb voor deze opname nog gekeken naar wat Iran tot op dit moment zei.
Mm-hmm.
Ja, dat is slappe hap.
Ja.
De president gaat naar een of andere economische bijeenkomst omdat ze ook geld nodig hebben.
Ja.
Ze hebben het helemaal niet over concreet tegenaanval op Israël. Maar het enige wat we wel weten, naar alle waarschijnlijkheid, is dat de geestelijke leider Ayatollah Khamenei naar een veilige plek is gebracht. Ja. Omdat hij bang is dat hij net als Hamas-leider Ghaniyeh in Teheran toen is geliquideerd, dat hij ook zou worden geliquideerd.
Ja, ja. Dus die spanning is ook daar
die spanning
wel
is duidelijk aanwezig. Zij denken ook aan hun eigen hachie.
Ja. Dus we nemen deze uitzending 's middags op. Hè? En zoals je al zei, van het nieuws ontwikkelt zich super, super snel. Wat is de reden dat Israël nu eigenlijk dit grondoffensief is begonnen?
De Gaza-oorlog is in ieder geval militair gezien behoorlijk ver
gevorderd.
Voorbij, als het ware. Hamas is als grote, georganiseerde organisatie flink toegetakeld. Uit intern gelekte berichten van Hamas blijkt dat ongeveer een kwart van de oorspronkelijke strijdkracht nog operationeel inzetbaar is. Een andere kwart is gewond. Of mentaal zo kapot, psychisch zo kapot dat ze niet meer kunnen vechten. En de rest is dood of zwaar gewond.
Ja. Dus in die zin is dat oorlogsdoel al bijna gehaald.
Ja, dat is een guerrilla-oorlog geworden op een ander niveau.
Is dat dan de reden dat ze nu de aandacht verplaatsen naar het noorden?
Nou, en ook letterlijk troepen hebben verplaatst naar het noorden. Kijk, de operatie is begonnen met een aantal special forces. Die overigens al lang gebruik hebben gemaakt van de Hezbollah-tunnels die naar Israël waren gegraven. Special Forces blijken de afgelopen maanden geheime operaties hebben uitgevoerd vanuit Israël in Libanon.
Door de
Hezbollah-tunnels. Om doelinformatie te verzamelen van waar bevinden zich de doelen die we moeten uitschakelen, die weg moeten.
Ja.
Hoe dat precies is gegaan, dat begint langzaam maar zeker een beetje duidelijk te worden. Het zal in de afgelopen maanden wel duidelijk kunnen worden, maar die operaties zijn er geweest.
Ja. Je hebt net al eerder genoemd in de uitzending de Litani-rivier, een bepaalde bufferzone die er is tussen de grens.
Ja, niet voor niks.
De grens met Israël en Libanon en de Litani-rivier 30 kilometer verderop. Nu is daar in 2006 een VN-resolutie over aangenomen, unaniem, van de Veiligheidsraad van de VN, resolutie 1701. En jij hebt daar een paar dagen geleden ook in het Nederlands Dagblad een analyse over geschreven. Misschien kun je kort uitleggen, waar gaat deze resolutie over?
De resolutie in 2006 was tijdens de toenmalige oorlog tussen Israël en Hezbollah.
De Tweede Libanonoorlog.
Ja. We hebben het nu eigenlijk over de Derde Libanonoorlog. En die was erop gericht dat die oorlog ten einde zou komen en niet weer zou ontbranden doordat Hezbollah uit het zuiden van Libanon werd weggehaald, maar ook Israël zich terugtrok.
Ja,
Israël heeft zich teruggetrokken, Hezbollah niet. Om herbewapening van het gebied te voorkomen is het mandaat van UNIFIL, dat al sinds de jaren 80 in Libanon is, de interim vredesmissie van de VN. Nou, hoe interim is dat na dik 40 jaar inmiddels? Maar die kreeg meer mandaat en mocht ook tot maximaal 15.000 manschappen inzetten om deze resolutie af te dwingen.
Dus die resolutie die trad in werking 2006. Toen kreeg de Verenigde Naties, die er al zat, die kregen meer mandaat
om daar de orde op toe te zien, samen met het Libanese leger.
En waar moesten ze op toezien?
Dat Hezbollah niet weer een wapenarsenaal erop bouwde. Nou, wij weten met z'n allen dat die resolutie jammerlijk is mislukt.
Ja.
Ook omdat langzaam, maar zeker in diezelfde tijd dat hij aan het mislukken sloeg, de verdeeldheid kwam in de Veiligheidsraad tussen het Westen aan de ene kant en Rusland en China aan de andere kant, zodat je veto's kreeg over hoe moet je het uitvoeren. De resolutie is overigens op 28 augustus nog weer verlengd. Ik heb hem hier bij me. Hij is toen zelfs in iets sterkere taal gesteld.
Ja.
Maar dat maakt niet uit. Hezbollah hield zich totaal niet aan. Patrouilles van UNIFIL zijn ook in de afgelopen jaren beschoten.
Ja.
Er zijn bijvoorbeeld twee Ierse militairen van UNIFIL gedood daarbij.
Want wat heeft de VN in die 18 jaar sinds die resolutie in werking trad dan eigenlijk daaruit gehoord?
Waarschijnlijk had Hezbollah er een nog veel groter wapenarsenaal gehad dan ze nu hebben. Als die missie er niet was geweest. Ze hebben ook de bevolking wel geholpen zich voor te bereiden op het bouwen van schuilplaatsen, maar ook versterken van eigen positie, economisch. Als er weer een conflict was geweest, dat helpen oplossen. Dus ze hebben best wel goed werk gedaan, maar het was eigenlijk meer sociaal werk.
Dat was niet genoeg.
Dan de basis van de resolutie, dat was ervoor zorgen dat er niet weer een strijdmacht ten zuiden van de Litani-rivier, dus op zo'n 30 tot 40 kilometer, van Israël zou komen, behalve het Libanese leger en UNIFIL.
Ja. Die bufferzone of de gedemilitariseerde zone. Israël die zegt nu van die bufferzone, we moeten het nu zelf oplossen. Ja. Want de internationale gemeenschap heeft ons hierin in de steek gelaten.
Daar hebben ze op zich gelijk in.
Heeft Israël de recht om dat te doen?
Gezien de aanvallen van Hezbollah op Israëlisch grondgebied, waarbij dus tussen de 60 en 80.000 mensen zijn verdreven uit hun woonplaatsen door voortdurende beschietingen in het noorden van Israël, mag je als land verdedigen. Je mag ook de plekken van waar wordt geschoten uitschakelen. Je mag ook het commandocentrum van de tegenstander uitschakelen. Dus op dat
volgens internationaal recht is dat toegestaan.
De law of war, het oorlogsrecht, mag dat.
Ja.
Maar je moet bij die aanvallen voortdurende burgers ontzien. Nou, in het begin van de aanvallen, en toen het nog vooral op het zuiden van Libanon was gericht en nog niet op Beirut, meldde bijvoorbeeld Libanon dat er zo'n 630 mensen waren gedood.
Ja.
Maar toen zei Hezbollah van er zijn er zo'n 530, 540 van ons. Amman had er nog eens een stuk of 40 verloren. Dat betekent dat het overgrootste deel van de mensen die waren gedood, strijders waren.
Ja, en geen burgers.
En geen burgers.
Nee.
De verhoudingen zijn natuurlijk nu iets anders, nu de aanvallen ook in Beirut zijn, een dichtbevolkte stad.
Ja.
Waar het hoofdkwartier van Hezbollah zich had verstopt onder woonblokken, waar het Volksbond voor de bevrijding van Palestina zat. Bij die aanvallen worden er relatief meer burgers ook getroffen.
Nu, Israël is dat grondoffensief gestart en vecht ook al langer tegen Hezbollah. Vechten zij eigenlijk tegen Hezbollah of tegen Libanon? In hoeverre kan je eigenlijk
niet het tegen Libanon
maken?
Want Hezbollah heeft een machtspositie in Libanon, heeft de regering in de greep. had ook na de, niet de laatste verkiezing in 2020, maar die daarvoor, zo'n positie gekregen dat ze konden afdwingen dat zij eigenlijk een soort veto over alle wetgeving in Libanon konden uitspreken. 2022 lieten de Libanese burgers zien in de verkiezingen dat ze daar toch niet zo van gediend waren. Dus Hezbollah verloor zetels. En dreigde daardoor zijn machtspositie te verliezen. Ja. Er is sinds 2022 alleen maar een soort interim regering. Het land is een totale politieke en ook economische chaos. Ja. In 2022 is ook president Aoun, kwam een eind aan zijn mandaat. Die is ook, was voor 6 jaar verkozen. Nou, dat liep in 2022 ook af. Die is naar huis gegaan. Ja. Hij is geen president. Ze hebben, ik geloof, al 17 keer geprobeerd om daar verkiezingen voor te houden. Dat is tot de dag van vandaag nog niet gelukt. Ze zijn er nu weer over aan het praten. Ja,
maar hoe verhoudt het Libanese volk of de Libanese regering zich dan ten opzichte van wat er nu plaatsvindt daar in het zuiden?
De Libanese premier Mikati heeft gisteren, dus maandag, gezegd van wij zijn bereid om die VN-resolutie uit te voeren. Hmm. Met het Libanese leger in het zuiden
van Libanon.
Die
resolutie van toen.
Ja, maar, en dat zei hij er ook heel nadrukkelijk bij, daar hebben we de hulp van Westerse en Arabische landen bij nodig. Hmm. Let op, hij zei geen Rusland, hij zei geen China.
Nee.
Westerse en Arabische landen zijn de enige landen kennelijk die bereid zijn, in zijn inschatting, om Libanon te helpen. Mm-hmm. En ja, als dat mandaat wordt uitgevoerd, dan betekent dat het ontwapenen van Hezbollah in het zuiden.
Ja.
Dus dan neemt hij het wel op tegen Hezbollah.
Ja, dus en, in principe heeft hij daarmee uitgesproken van ja, ik sta niet achter Hezbollah.
Niet in de zin van dat ze daar willen zijn.
Nee.
En dat ze daar zijn, heeft een heel nadrukkelijk doel vanuit het vanuit zeg maar de statements van Hezbollah, een soort handvest dat ze hebben geschreven, dat is dat de staat Israël moet worden vernietigd. Mm. En dat geen enkel vredesakkoord met Israël, door wie dan ook, over wat dan ook, volgens Hezbollah geldig is. Dat...
Staat het Libanese volk achter Hezbollah?
Deels wel, de Sjiïtische bevolkingsdeel van Libanon, wat de afgelopen jaren, decennia, groter is geworden ten opzichte van daarvoor. Daarvoor waren de christenen eigenlijk de belangrijkste groep in Libanon. Ja. Ook gesteund door de voormalige kolonisator daar, Frankrijk. Mm-hmm. De president moet dus ook altijd een Maronitisch christen zijn volgens de grondwet. Nou, dat,
maar je zegt
dat
het is een beetje verdeeld. Sommige mensen zijn wat meer
pro-Hezbollah. De Sjiïten zijn wat groter geworden, een grotere bevolkingsgroep geworden. Hebben, en zijn in toch wel een belangrijk deel staan die achter Hezbollah. Mm-hmm. En ook de doelen van Hezbollah. Want ze zijn dus ook alleen bij het spreken in Libanon.
Ja.
Ook Syrië, het land, de buurland, is niet in merendeel Sjiïtisch. Dan moet je eerst weer naar Irak toe. Mm-hmm. Dus zijn zij een beetje een outpost.
Ja.
Hezbollah is hun machtsfactor.
Ja.
En via de militaire macht van Hezbollah hebben ze ook politieke macht. Mm-hmm. Nou, daar is Libanon aan te gronden gegaan. Ja. Denk aan die vreselijke explosie in 2020 in de haven. Er zijn grote, het is toch een groot vermoeden dat dat spul daar bleef opgeslagen. Mm. Hè, die kunstmest die zich geëxplodeerd. Omdat Hezbollah het wilde bewaren als basisstof voor springstof.
Ja. Ja, dat toont ook al een beetje aan hoe moeizaam eigenlijk het land functioneert. Om het zo
en toen was er ook al een grote woedeuitbarsting tegen Hezbollah. Dus wat wij niet hebben gezien op televisie is dat er in Libanon bepaalde delen van de bevolking gejuicht hebben toen Nasrallah werd gedood.
Ja. Ja, dat gebeurt ook inderdaad. Als we een klein beetje uitzoomen. Internationaal werd Israël van alle kanten geadviseerd van begin vooral geen grondoffensief in Libanon. Trekt Israël zich dan helemaal niks aan van wat landen tegen hun
bitter weinig. Mm-hmm. Israël voelt zich helemaal alleen staan.
Ja.
Vandaag kwam ik voor het eerst serieuze discussie tegen in Israëlische media van moeten we ons maar niet terugtrekken uit de Verenigde Naties.
Ja.
Gewoon helemaal weg.
Ja.
Misschien dat ze dan tot inkeer komen. Maar Israël trekt zich ook bitter, en met name premier Netanyahu trekt zich bitter weinig aan van wat
Amerika zegt. Maar begrijp je hun redenering? Want de wereld zegt van ja, wat doen jullie nou? Jullie vallen ook nog eens Libanon in. Dingen gaan escaleren.
Deel wel, deel er niet. Dus dat is ook een... kijk, nu wil Israël zijn kracht laten zien. Vooral Netanyahu wil zijn kracht laten zien. Heeft ook een politiek doel. Mm-hmm. Netanyahu heeft te maken met enorme tegenstand. Politieke tegenstand ook in Israël. En ook onder de bevolking. Dat heb je afgelopen jaar met die massa demonstraties gezien. Voor de oktober.
Voor 7 oktober.
Voor 7 oktober. Maar ook daarna is dat doorgegaan. Hè?
Ja.
Elke week.
Dus je zegt politiek is er een afweging, maar ook militair.
Ook militair is afweging, maar binnen het IDF, binnen het Israëlische leger, is er wel degelijk een zeker verschil van mening van moeten we nou all out gaan of moeten we voorzichtig zijn.
Ja.
En je ziet dat zij, juist met name op militair terrein, heel veel overleggen met de Verenigde Staten.
Ja.
Van waar ligt de grens en wat kunnen we doen?
Ja.
Ook omdat ze voor de wapens afhankelijk zijn van de VS.
Ja, hoe belangrijk is die steun van de VS?
Doorslaggevend. Kijk, het hoofdkwartier van Hezbollah, waar Nasrallah is gedood, is uitgevoerd, die aanval, mm-hmm. met Amerikaanse bunkerbusterbommen.
Mm-hmm.
Dus hele zware bommen die in staat zijn om diep door betonnen lagen heen door te dringen voor ze exploderen.
Ja.
Bij een eerdere aanval heeft Nasrallah overleefd omdat de bommen die ze toen gebruikten
gewoon
niet door die betonnen door de gewapende beton kwamen. Je moet je voorstellen, à la de Duitse onderzeebootbunkers die er in de Tweede Wereldoorlog waren, waar de geallieerden 10 ton zware bommen op moesten gooien.
Wil dus je zegt, Israël had Amerika ook nodig om dit
te heeft, doen. Amerika maakt die dingen en heeft die ook geleverd aan Israël. Er is nu een tweede levering. Is nog steeds on hold, omdat Biden niet wilde dat ze worden ingezet in bevolkingscentra in Gaza. Maar ook de F-15 jachtbommenwerpers, de F-16, de F-35, dat komt allemaal uit de Verenigde Staten.
Ja.
De aanval die Israël heeft uitgevoerd, de tegenaanval die ze gisteren hebben uitgevoerd op Jemen, op de Houthis daar, in Hodeida, 1800 kilometer.
Ja.
Is ook uitgevoerd met tankvliegtuig. Dat is weer een Boeing 707, Amerikaans toestel.
Ja, dus al die techniek, samenwerking is echt cruciaal ook voor Israël.
Die is echt cruciaal.
Maar als je dan vooruit gaat kijken, voor zover dat kan. Want we weten niet hoe die oorlog zich verder ontwikkelt. En of het inderdaad uitdraait wat in jouw analyse stond van vandaag in de krant. Op een totale oorlog in het Midden-Oosten. Maar het feit zeg maar, dat Israël die stappen neemt en zich eigenlijk internationaal gezien steeds verder isoleert. Wat zou dat betekenen ook voor de veiligheid van Israël?
Op korte termijn nog niet echt veel. Zelfs bijvoorbeeld Kamala Harris bedenkt zich 20 keer voordat zij steun aan Israël zou verminderen.
Mm-hmm.
Er is toch wel op breed niveau steun voor de Joodse staat in de Verenigde Staten. Ondanks de felle protesten ook in universiteiten, maar dat is niet de meerderheid van de democraten.
Nee.
Het verandert wel. Je ziet onder jongeren, ook onder jonge Amerikaanse Israëli's, dat er meer afstand komt van Israël.
Van de staat Israël.
Ja, van de staat Israël. Dus dat is wel een teken van, er is ook een speciale minister voor de diaspora in Israël. Mm-hmm. Omdat Israël tot voor kort wel begreep hoe belangrijk ook de Joodse gemeenschap in de andere landen is.
Ook als een ook soort als steun van outpost
als steun voor Israël. En je ziet dat daar wel een breuk is gekomen. Mm. Ik heb een gesprek gehad bijvoorbeeld met Ronnie Naftaniel een jaar geleden.
Oud-directeur
van Sidi. Die zegt, voor ons Joden was Israël altijd de schuilplaats. Je kon, als alles wegviel, kon je altijd nog naar Israël. Hij zegt, ik weet niet meer zeker of ik nog naar het land wil.
Ja.
Omdat blijft het een democratische rechtsstaat? Mm. Omdat dat is misschien niet zozeer aan Netanyahu, maar wel aan mensen als met name Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich, die daar weinig voeling mee hebben.
Dus je zegt, het wordt een beetje spannender ook tussen de Joodse gemeenschap en de staat Israël. Tegelijkertijd heb je ook die isolatie dat de wereld zegt van jullie moeten niet een grondoffensief starten en Israël voelt zich alleen en doet het wel. Als we kijken naar de korte termijn toekomsten, wat zijn de mogelijke scenario's als het bijvoorbeeld gaat over het op korte termijn beëindigen van deze oorlog, die nu al bijna een jaar duurt?
Ja.
Zie jij daar perspectieven?
Wacht even. Er zijn twee verschillende oorlogen. Hè?
Mm-hmm.
De Gaza-oorlog en de Libanon-oorlog. Nasrallah heeft ze wel met elkaar verbonden. Zegt, wij stoppen met onze aanval op Israël als de Gaza-oorlog wordt beëindigd.
Ze begonnen wel tegelijkertijd.
Ja,
wel.
Ja, echt binnen 24 uur begon Hezbollah ook te schieten. 8 oktober vorig jaar.
Ja. Maar hoe kan hier een einde aankomen aan deze oorlog, al dat geweld?
Eén, moet Iran zich niet actief ermee gaan bemoeien, want dan wordt het alleen maar veel groter.
Mm-hmm.
Hezbollah moet niet tot het bittere einde willen vechten zoals Hamas wel doet.
Mm-hmm.
Dan heb je de mogelijkheid dat met westerse en Arabische steun en de Libanese regering die er dan nog een beetje is en die wel wil, hè, die wel die VN-resolutie wil uitvoeren, dat daar een oplossing kan worden gevonden.
Ja.
Maar tegelijkertijd moet het ook wel een incentive zijn, een aanzet zijn om voor de Gaza een oplossing te vinden. Ja. Want daar, en daar klaagt ook het Israëlse leger over, heb je een soort draaideureffect. Je hebt een gebied vrijgemaakt van Hamas, die gaat er weg.
En Hamas weer terug,
sluipt weer terug, kun jij weer teruggaan. Het Israëlse leger is er zat van. Dat wil ik daar een oplossing voor hebben met eerst een voorlopige regering van Palestijnen die niet gebonden zijn aan Fatah of Hamas. Een, zeg maar, een technocratische regering met Arabische steun en ook Westerse steun. En dan van daaruit door gaan praten van hoe gaan we verder. Moeten er verkiezingen komen in de Gazastrook en de Westbank samen? En komt er een Palestijns bestuur voor beide gebieden? Of gaan we naar een federatieve gedachte dat Gaza onafhankelijk wordt bestuurd, maar wel verkiezingen gaat kennen? Geen Hamas meer. En dat de Westbank daar apart wordt bestuurd. Ja. Nou, maar dat gaat dan weer uit van wel een Palestijnse staat.
Heel veel vragen ook die we op dit moment nog niet kunnen beantwoorden.
Nee,
in ieder geval.
Maar alle lopende vredesinitiatieven die ik in Israël zie op dit moment, er zijn er meerdere. Bijvoorbeeld voormalig premier Ehud Olmert heeft er eentje. Die gaan toch uit van de Palestijnse staat. Anders zien die geen uitweg menselijke wijze gezien.
Jan van Bentem van het Nederlands Dagblad, dank voor jouw toelichting.
Graag gedaan.
En tot slot, Israël staat steeds meer alleen. En we zien dat niet alleen de volken om Israël heen, maar ook heel veel wereldleiders zich tegen Israël keren. Israël verkeert in een overlevingsoorlog. En daarom roepen we u op, als christenen samen, om voor Israël te bidden. We zijn namelijk verbonden met Israël. We hebben dezelfde God, dezelfde Bijbel, dezelfde hoop voor de toekomst. Laten we daarom bidden voor de vrede van Jeruzalem en bidden dat de wereld mag gaan zien dat God trouw is aan zijn volk en aan zijn woord. En bidden ook dat God zijn plan met Israël voltooit. Oproep tot gebed dus en u kunt meedoen. Als u punten zoekt om voor te bidden, dan kunt u terecht op onze website cvi.nl/actueel. Daar hebben we regelmatig updates over Israël. En daar kunt u ook trouwens vinden op onze website dat wij komende maandag, aanstaande maandag 7 oktober, een heel aantal manifestaties in het land gaan organiseren en ook een herdenkingsbijeenkomst organiseren in Barneveld. U bent er van harte voor uitgenodigd. Voor de avond in Barneveld zijn nog een aantal plekken over, dus reserveer daarvoor uw kaartje. En naar de manifestaties in het land, daar kunt u gewoon zelf heen gaan. Alle informatie daarover, die kunt u vinden op onze website cvi.nl/7 oktober. Dank voor het kijken, dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.